Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb er echt naar uitgekeken om vanmorgen weer in uw midden te zijn. En dat zou eigenlijk begin deze maand zijn, maar toen was ik verhinderd omdat een zus van me hun kleine dochter op liet dragen en zo kon ik ruilen met broeder Jan voor vandaag. Ik was vanmorgen vroeg uit bed en dat kwam door onze hond. Die was een beetje in de war door het uurverschil. En we hoorden hem beneden en ik denk, nou, ik ga er ook vroeg uit en we gaan lekker op de hei lopen. Dus we hebben lekker een uurtje op de hei gelopen vanmorgen. Er was helemaal niemand, het was stil. En een hond heeft, hij heeft hele grote flaporen, heeft hij. Alleen, als hij dan gespitst is, dan gaan zijn oren iets omhoog staan. En dan kijk ik af en toe van, ja, maar wat hoort hij nu? Waarom gaan zijn gedachten daar naar uit? En toen dacht ik ook van, ik hoop ook zo dat we vanmorgen onze oren gespitst hebben om te luisteren naar dat woord wat de Heer ook vanmorgen tot ons te zeggen heeft. En ik heb me ook, ik heb een heerlijk moment ook met de Heer vanmorgen mogen hebben en ook deze dienst in zijn handen gelegd. En ik hoop ook dat we vanmorgen zo aan de voeten van de Heer mogen zitten om te luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. We willen met elkaar gaan lezen uit Johannes 11. Johannes 11. En daarbij lezen we vers 1 tot en met vers 7, vers 11 tot en met vers 28 en vers 33 tot en met vers 45. Het is een lang gedeelte, nou wil ik vragen om uw aandacht ook daarvoor. Ik zal het nog duidelijk benoemen waar we zijn. Johannes 11 vanaf vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heere, zie hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. Vers 11. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan, ongeveer 3 kilometer. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei, de Meester is er en hij roept u. Vers 33. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heer, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing. En broeders en zusters, ik heb om het voor u gemakkelijk te maken, straks eerst een inleiding. En daarna twee punten. En ons eerste punt is, Jezus is de opstanding. En dan wil ik met u nadenken, vers 21 tot met vers 27. En dan wil ik het belang van de opstanding benadrukken. En ons tweede punt is, de bewogen Jezus. Dus we hebben twee punten. Jezus is de opstanding. En ons tweede punt is, de bewogen Jezus. Maar we hebben nu eerst een korte inleiding met elkaar. En we hebben een veelomvattend gedeelte gelezen. We hebben gelezen van Lazarus dat hij sterft, maar ook dat hij wordt opgewekt vanuit de dood. En ik zal vanmorgen vanwege het lange gedeelte niet alle aspecten benoemen die in dit gedeelte verborgen zitten. Maar neem me dat ook niet kwalijk. Dat is ook te veel om dat te bespreken in één preek. Andere voorgangers die zien in Lazarus, in Johannes 11, het beeld van Israël dat nu in de geestelijke slaap is en dat straks de vijfde dag zal aanbreken, waardoor Israël weer op zal gaan staan en dat door de wenende Jezus zijn liefde voor het volk zichtbaar, openbaar zal worden en dat hij straks zal roepen, Israël, kom naar buiten. Nou, ik vind het lastig om dat zo te zeggen en daarom wil ik daar ook niet verder op ingaan, maar echt de nadruk leggen op de opstanding van de Heer Jezus en van Lazarus. Maar in het bijzonder de opstanding van de Heer Jezus. En daar willen we vanmorgen over nadenken. En ik was van de zomer, een paar maanden geleden was dat, was ik bij het graf van mijn vader. En ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Ik was onrustig en ik wilde op een plek zijn waar ik even stil kon zijn. En ik ga eigenlijk nooit naar het graf van mijn vader, één keer per jaar. En dat doe je eigenlijk een beetje plichtsgetrouw, als ik heel eerlijk ben. Maar het was echt een moment dat ik dacht, ik wil even bij hem zijn. En als ik dan over die begraafplaats heen loop, dan word ik altijd heel stil. Dan zie je al die graven en dan zie je die stenen waar heel veel teksten op staan. En gelukkig staan er ook heel veel bijbelteksten waar de rijkdom van God, ja, zo rijk van afspat, zou ik willen zeggen. Helaas zijn er ook heel veel teksten waarbij dat niet het geval is. En ondanks dat de begraafplaats een plek van ontmoediging voor me is, werd ik juist wel heel erg bemoedigd. Want mijn blik die werd getrokken naar een graf waar een boek was uitgehouwen. En dat lag zo op het graf. En op de ene bladzijde van het boek, daar stond, dat hebben we ook gelezen met elkaar, ik ben de opstanding en het leven. En op de andere bladzijde stond, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dat bemoedigde me enorm. En dat sprak me aan. En ik moest ook denken aan wat Paulus schrijft in de Thessalonicensbrief. Dat de ontslapenen die in Jezus gestorven zijn, straks als eerst op zullen staan in nieuwheid van leven. En wij die nog leven zullen de ontslapenen volgen naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En ja, dat noemen we de opname van de gemeente. En ik geloof persoonlijk dat dat voor de grote verdrukking zal plaatsvinden. Nou, u kunt daar anders over denken, dat mag. Maar ik zag het zo voor me. Een begraafplaats met allemaal opengebroken graven. Allemaal broeders en zusters die de Heer tegemoet gaan in de lucht. En het bemoedigde me enorm. Omdat het mogelijk is. Omdat Jezus zijn leven gaf. Maar ook omdat Jezus opstond uit de dood. En omdat Jezus zegt, ik ben de opstanding en ik ben het leven. En daar gaan we vanmorgen over nadenken wat het ons te zeggen heeft. En in het hoofdstuk voor hoofdstuk 11, hoofdstuk 10, daar is Jezus in de tempel in Jeruzalem. En op heel veel plaatsen zien we dat Jezus daar is om het evangelie, de blijde boodschap, te verspreiden. En zo zien we de reis van Jezus door de hoofdstukken heen. En daar waar Jezus is, daar gebeuren wonderen. Daar waar Jezus is, daar komen mensen tot hem omdat ze hun leven geven aan hem. En bij elke gelegenheid waar Jezus is om een preek te verrichten of omdat hij mensen geneest, ja, dan zien we dat er mensen zijn die zich keren tot Jezus, maar we zien ook dat er mensen zijn die zich afkeren van hem. Ze geloven niet dat hij de Zoon van God is. Ze geloven niet dat hij de Messias is die komen zou. En elke keer willen de schriftgeleerden, de fariseeën, de joden, ze willen niet dat deze Jezus daarvan getuigt dat hij de Zoon van God is. Ze willen niet dat hij daarvan getuigt dat hij de Messias is die komen zou. Want ze waren bang dat hun macht minder zou worden en dat dan de Romeinen hun macht over zouden nemen. En ze willen hem doden. En in het vorige hoofdstuk, in vers 31, daar staat dat de joden de stenen al pakten om hem te doden, om hem te stenigen. En in vers 39 staat dat zij hem probeerden te grijpen, maar Jezus ontkwam aan hun handen. Het is nog niet de tijd om Jezus te doden. En nu komen we aan bij ons eerste punt. Jezus is de opstanding. Jezus die loopt dus rond in Israël. Hij vergeeft zonden. Hij laat zien dat hij de Zoon van God is. En in Johannes 6 vers 35, daar zegt hij, en u mag dat met mij opzoeken, hoeft niet per se, maar in Johannes 6 vers 35 zegt hij, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, die zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood des levens. En in Johannes 10 vers 7, daar zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de deur. Als iemand door binnen gaat, zal hij behouden worden. Conclusie, Jezus is de herder van de schapen. En in hoofdstuk 14, daar zegt Jezus, en u kent die tekst allemaal, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus Jezus is het brood van het leven. Hij is de deur. Hij is de goede herder, hij is de weg, de waarheid, hij is het leven. En nu zegt Johannes hier in hoofdstuk 11, ik ben de opstanding en het leven. Niet zomaar een leven, maar het leven. Niet zomaar een misschientje, waarvan we mogen hopen dat het ooit ons ten deel zal komen te vallen. Maar het is iets waarvan we op aankunnen, omdat Jezus het zegt. Ik ben de opstanding. En als we aan de opstanding denken, dan moet daar iets aan vooraf zijn gegaan. En we lezen in dit tekstgedeelte dat Lazarus eerst moest sterven voor hij weer op kon staan. Jezus moest eerst de dood ingaan voordat hij weer op kon staan. Wij als kinderen van God, wij zullen moeten sterven aan onszelf. We moeten gaan inzien dat we dood zijn in zonde en misdaden, zoals Efeze ook zegt, voordat wij op kunnen staan in nieuwheid van leven. Dus eerst dood, maar nu levend in de Heer, opgestaan in een nieuw leven. En als u daarvan kunt getuigen, prijs de Heer voor zijn genade vanmorgen. Nu weten we dat elk mens eens moet sterven. En dat is vreselijk. En dat komt door de zonde. Doordat Lazarus moest sterven, dat komt ook door de zonde. Vanuit onszelf zoeken wij de Heer niet. En als wij zonder Jezus in ons hart sterven, dan wacht ons het eeuwig oordeel. En de Bijbel die zegt dat het de mens eenmaal gezet is om te sterven en daarna het oordeel. Maar wat een genade, broeders en zusters, dat er ook staat in het woord van God. Dat voor degene die in Christus Jezus zijn, dat er geen veroordeling meer is voor hen. Omdat hij die veroordeling op zich heeft genomen, daar aan het kruis op de heuvel Golgotha. Dus als wij tot bekering zijn gekomen, dan sterft onze oude mens af. Omdat Jezus dat op zich nam aan het kruis op de heuvel Golgotha. En daarna staan wij op in nieuwheid van leven. Omdat Jezus opstond uit de dood. Dan wordt Christus voor ons meer en meer. En dan worden wij minder. En straks in de toekomst zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen wij ook opstaan in nieuwheid van leven. En dan worden we niet meer geconfronteerd met onze eigen ik, met onze zonde. En noem het maar op. Maar daar is een eeuwig samen zijn met Jezus. Maar dat is toekomst. Dat komt nog. We worden wel vanmorgen geconfronteerd met ziekte. Met de dood. Met leven en met opstanding. En nu hoort Jezus, wat we lezen in vers 4, dat Lazarus ziek is. En Lazarus die heeft een hele mooie, maar ook een hele diepe betekenis. En dat betekent in het Hebreeuws Eliazar. God helpt. God helpt Eliazar. En Jezus over Lazarus. Welke ziekte Lazarus had, dat weten we niet, want dat staat simpelweg niet in de Bijbel. Maar we mogen wel aannemen dat Lazarus ernstig ziek was. Want hij ging sterven. En nu is Jezus onderweg van Betanië. Jezus is onderweg van Jeruzalem naar Betanië. Hij is op weg naar Lazarus. En hij weet al dat Lazarus is gestorven. En dat kan niet anders dan dat de Vader hem dat heeft ingegeven. Want in vers 14 zegt hij tegen zijn discipelen dat Lazarus is gestorven. En Martha die hoort dat Jezus eraan komt. En ze snelt naar hem toe. En het klinkt haast als een verwijt. Maar ik geloof niet dat ze dat als een verwijt heeft bedoeld. Maar er klinkt een bepaalde onmacht in door. En dan zegt ze tegen Jezus in vers 21. Heere, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Die diep bedroefde Martha. Ze wist dat Jezus Heer was over de dood. Ze wist ook dat Jezus Lazarus op kon wekken uit de dood. Dat lezen we in vers 21. Martha, deze zuster, ze stond vast in het geloof. Ze verwachtte het van hem. En ze kende haar God, maar toch die ene opmerking. Als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En ik begrijp de opmerking van Martha. Ik vind het helemaal geen domme of een vervelende opmerking. Maar het toont wel aan dat wij als mensen tot niets in staat zijn en dat er door de zonde de dood in de wereld is gekomen. Het kenmerkt ons als mensheid dat we diep in de zonde gevallen zijn. En het tekent de ernst van de zonde, dat God de zonde niet door de vingers ziet. Misschien herkent u de opmerking van Martha. En misschien heeft u dat ook wel eens gedacht bij iemand die u is ontvallen. Of bij iemand die ernstig ziek is. En dat is moeilijk. Dat gaat diep. En dan kun je het soms uitroepen tot God. En het is vanmorgen al genoemd. Als we denken aan onze broeder Ezinga. Of misschien kent u hem ook wel, broeder Dick Wobbes uit Friesland. Zijn vrouw is ernstig ziek en hij zelf heeft ook het nodige. En zo zijn er meerdere mensen. Daar gaan onze gedachten naar uit. En in het begin, toen wij onze gemeente in Overberg startten, toen waren er in korte tijd twee mensen die het leven lieten. En dat was moeilijk. Dat was pijnlijk. Heer, als u er was geweest, dan was het niet gebeurd. Het doet pijn als mensen ons ontvallen. En ik weet nog goed dat ik als jochie van 7 jaar, met gebalde vuisten, naar de hemel stond van: Heer, waarom moest mijn vader sterven? En terwijl ik huilde, vroeg ik aan de Heer, geef mijn vader terug in mijn jeugd. Ik heb het zo vaak gebeden. En waarom moest die persoon sterven? En waarom werd zij of hij ziek en stierf? En vul maar iemand in die we moeten missen. We hadden het zo fijn met elkaar, Heer. Als u er was geweest, dan was het niet gebeurd. En dan zegt Jezus in vers 23, Martha, je broer, die zal weer opstaan. En dan vervolgt Martha door het correct juist te formuleren dat ze weet dat Lazarus op zal staan bij de opstanding op de laatste dag. En als Johannes het heeft over de laatste dag, dan bedoelt hij de dag van het oordeel. De dag van de toren van God. En met de dag van het oordeel wordt ook een brede verband aangeduid, zoals we leren in de Bijbel en in het bijzonder in het boek Openbaring. De laatste jaarweek van Daniël, die zal in vervulling gaan. En wat Jezus dan tegen Martha zegt, dat vind ik zo geweldig. En het gaat zo diep. En dat spreekt me zo enorm aan. En ik hoop u ook. Hij openbaart zich als de Almachtige. Hij laat zien dat hij de Heiland is. Hij laat zien dat hij de Meester is. Martha die richt zich op de toekomst. Dat dan haar broer weer op zal staan. Maar Jezus die haalt heel concreet de toekomst naar voren. De toekomst is vandaag. Hij zegt, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. We moeten ons niet alleen maar blind staren op de toekomst. Of blind staren op ons aardse goed wat we hier mogen hebben. Daar vinden we geen rust in. Maar Jezus bedoelt hier dat we onze focus moeten houden op hemzelf. We moeten ons verblijden in hem, in Jezus. Want doordat hij opstond uit de dood, mogen wij leven met hem. En dit is zo van fundamenteel belang voor ons geloof, broeders en zusters. Als Jezus niet was gestorven, en wat nog belangrijker is, als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan zou ons geloof niet compleet zijn. En wat een genade is het, dat we mogen zingen dat hij onze zonde op zich nam. Wat een genade is het dat hij stierf voor onze zonde. En dat moeten we vooral blijven doen. Maar dat is niet het einde. Na 3 dagen diepe duisternis, waarin hij is afgedaald in de diepste diepte van de hel, om te proclameren tegen de duivels, tegen de demonen, dat hij de enige zoon van God is en dat er alleen door zijn bloed vergeving van zonde mogelijk is, stond Jezus weer op uit de dood. Door zijn striemen is ons genezing gebracht. Straf die onze vrede aanbrengt, die was op Jezus. Maar de dood die kon hem niet vasthouden, gemeente. We hebben een heiland die leeft. Jezus moest opstaan uit de dood om te overwinnen. Hij draagt de zegenkroon, hij alleen. Hij is de eersteling met een hoofdletter. Die is opgestaan uit de dood. En dat bemoedigt me. Omdat Jezus alleen dat kan. Omdat hij door zijn opstanding nieuw leven heeft gebracht. En nu zegt u misschien, ja, maar Matthijs, waarom leg je hier nu zo de nadruk op? Nou hierom. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 15 vers 13 en vers 14 het volgende. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus niet opgewekt. Vers 14. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dus als ik dit niet predik vanmorgen, dan sta ik hier eigenlijk voor niks. Dan is de hele rit vanaf Ede naar Goor, het heeft eigenlijk geen zin. Dan zijn het maar woorden en dan is het leeg en dan zouden we net als de wereld verloren zijn. Maar daarom bemoedigt het mij juist dat Jezus zegt dat hij de opstanding en het leven is. En zegt hij, ik ben het leven. Het staat er niet andersom dat hij het leven en de opstanding is. Het leven vloeit voort uit de opstanding. Als u geestelijk bent opgestaan, dan pas gaat u echt leven. En dat geldt voor u en voor mij. En dan vervolgt Jezus door te zeggen, Martha, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Vers 26, en ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid.
Wat een zalvende woorden van Jezus vanmorgen. Als je in Jezus gelooft, dan zul je niet sterven in eeuwigheid. En dat is die heerlijke belofte van God uit, dat wij als kinderen van God mogen weten dat we een eeuwig leven hebben. Ook al sterven wij in dit leven, voordat Jezus terugkomt. En over de dood is tegenwoordig veel te zeggen. En laten we daar ook niet lichtzinnig over doen, alsof het niets is. Maar ik verbaas me er wel over hoe makkelijk er tegenwoordig over gedacht wordt om bijvoorbeeld de mensheid langer in leven te houden. En ik las laatst een artikel uit een krant, ik zeg niet welke krant, maar ik dacht, hier ligt wel het probleem. En ik lees het u voor. En we vallen midden in het gedeelte, vallen we binnen. We zijn al een behoorlijk eind op weg. In de loop der jaren hebben we er 50 jaar levensverwachting bijgeshopt, onder meer hygiëne, antibiotica en vaccineren. En biotechnologie doet er de komende jaren een behoorlijke schep bovenop. Tegenwoordig worden we gemiddeld 83 jaar en vooralsnog is het zo dat elk decennium de levensverwachting met 2 jaar stijgt. Maar daar hebben we ook wat voor ingeleverd. De periode waarin we lijden is langer geworden. En dan gaat het verder, dat artikel. Dat lijden op hogere leeftijd is nu ook het belangrijkste wat we willen en zo langzamerhand ook kunnen veranderen. Tegenwoordig willen we zelf aan de dood kunnen sleutelen. Zelf aan het roer staan. Zelf beschikken over de dood. En het gaat hierbij niet alleen om het aantal toename van euthanasieverklaringen, maar omdat de technologie ons daar binnen afzienbare tijd lijkt te kunnen geven om de kwaliteit van leven te verbeteren. Denk aan het 3D-printen van organen, waardoor een falende leven snel te vervangen is. En dit vind ik helemaal eng. Denk aan het sleutelen van DNA, waardoor het lichaam verjongt. Of het verwijderen van zogenoemde senescente cellen die ouderdom veroorzaken. Wetenschappers zijn nu bezig geneesmiddelen te ontwikkelen die deze cellen verwijderen. En dat noemen ze een anti-verouderingspil. En ze zijn bezig die ouderdomsziektes tegen te gaan of uit te stellen. 130 jaar worden, dat moet haalbaar zijn. Maar in veel gevallen gaat het erom dat je gezond ouder wordt in plaats van alleen ouder. En dan sluit het af, en dat vond ik al helemaal bizar. Er zijn wereldwijd 3 bedrijven die mensen invriezen na hun dood. En je zou die mensen terug kunnen halen in het leven als je de fatale ouderdomsprocessen in het lichaam kan terugdraaien. Leven ze mooi weer door. Einde van het persbericht. En ik vond het best wel heftig. En waar het me hier om gaat is dit. We willen geen lijden meer. We willen geen rimpels meer, want dat staat niet zo mooi. We willen jong blijven en bovenal gezond oud worden. En als we heel stiekem naar onszelf kijken en eerlijk zijn, dan willen we dat allemaal. Maar begrijp me goed. Als we hier in deze aardse dingen en in dit gedachtegoed ons goed bij voelen en we rusten daarin en we gaan daarin door, dan vergeten we een belangrijk essentieel ding. Dat we alleen onze rust kunnen vinden en kunnen stillen bij God. We ontkomen niet aan lijden in ons leven. We ontkomen niet aan de dood, tenzij dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De Bijbel die zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geschonken zal worden. Daarom dat Jezus zegt, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. En dan komt de dood ook in een heel ander perspectief te staan. En dan snap ik dit krantenbericht ook, omdat deze mensen die dit hebben opgesteld en die hiermee bezig zijn om je langer in leven te houden, ze kennen de Heer Jezus niet. En ze zoeken het in de wetenschap. En daarom zal Jezus het altijd winnen van de wetenschap. En daarom zijn wij ook niet die mensen die geen hoop hebben. Maar wij zijn juist die mensen die wel hoop hebben. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. En het bekende lied zegt ook, en we hebben dat ook net gezongen met elkaar. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En omdat Jezus leeft, gemeente,
heb ik zo het verlangen om het goede nieuws ook in ons midden te brengen. Vers 43. Jezus riep met luide stem: Lazarus, kom uit. God riep Lazarus. En Jezus zegt in Johannes 5, vers 25. Voorwaar zeg ik u. De tijd komt en is nu. Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen, zullen leven. Misschien zit u hier en kent u hem nog niet. Ik ken u niet. Maar God kent u door en door. En deze God die roept u, net zoals hij Lazarus riep. Kom naar buiten. Kom dan tot Jezus. En als u nog leeft voor uzelf, dan roept het woord van God u op. Om u te bekeren tot hem. Om uw zonde te belijden. Om uit te spreken naar hem dat u gezondigd heeft en dat u niet zonder hem kunt leven. En misschien vraagt u zich wel af. Waarom zou ik me dan bekeren? Nou hierom, als u hier dit gebouw verlaat en u sterft zonder Jezus in uw hart, dan bent u voor eeuwig verloren. En ik wil dit niet zeggen om u bang te maken. Maar ik hoop dat u gaat beseffen dat Gods hart ermee is gemoeid, dat hij niet wil dat er mensen verloren gaan. Zijn hart gaat naar u uit, echt waar, God houdt van u. God houdt van u. Maar er zijn twee wegen. Eén weg die leidt naar het verderf en dat is de hel. En ik heb u daarvoor niet over. Daarom wil ik als vriend ook de andere kant wijzen. En dat is die andere weg. En dat is de weg ten leven. Kies vanmorgen de weg van het leven. Kom dan vanmorgen tot de Heere Jezus. Bekeer je tot hem en word behouden. En daarom zegt Jezus, ieder die in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Martha, geloof je dat? Man of vrouw, gelooft u dat? Martha's belijdenis was, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent die in de wereld komen zou. En misschien is het u ook opgevallen, maar we zien hier zo'n duidelijk verschil met vers 24, waarin Martha zegt dat ze het weet. Maar als we het alleen weten, omdat we altijd in de kerk komen en we weten het ondertussen wel, ja, dan brengt dat geen verlossing. Geloof je dat hij uw heiland is? Het is zo mijn gebed dat het ook uw belijdenis is. En op hetzelfde moment als u zich bekeert tot hem, dan werkt de Heilige Geest in uw hart en in uw leven. Je bent een compleet ander mens geworden. En daarom begrijp ik ook steeds meer dat Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En na dit gezegd te hebben tegen Martha, ging ze naar buiten. En nu is het niet Martha, maar is het Maria die tegen Jezus zegt, als u hier geweest was, dan zou mijn broer Lazarus niet gestorven zijn. Het maakt wel duidelijk hoe geliefd Lazarus was. En het maakt wel duidelijk hoe zichtbaar de kracht van Jezus was. Jezus is de opstanding. In hem vinden wij het leven. Dit was ons eerste punt. We gaan door naar ons tweede punt. De bewogen Jezus. Vers 32. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Vers 34. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Vers 35. Jezus weende. En in vers 38 staat het nog een keer. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Waar het me hier om gaat is dit. Jezus weende. En dat is de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. En het is ook de enige keer dat we een zo'n diepe menselijke emotie zien bij Jezus. Hij was innerlijk bewogen. En zijn huilen maakt ons bewust dat hij moest sterven voor de mensen. Hij zag de weg voor zich die hij af moest leggen. Hij zag de mensen die tot hem zouden komen, maar hij zag ook de mensen die niet hun hart en leven aan hem zouden geven. Hij zag wat een diep lijden hem tegemoet zou gaan vanwege de zonde in de wereld. Maar ik geloof ook zeker dat hij weende over de dood van Lazarus, terwijl hij toch wist dat hij op zou staan. En dit huilen van Jezus, dat was niet zomaar een weeklagen, wat aan de buitenkant zichtbaar was, wat in die tijd heel,
heel gebruikelijk en vroom was. Nee, deze emotie bij Jezus was echt. En broeders en zusters, dat Jezus zo innerlijk bewogen is. Ja, dat raakt me. En dat laat ook zien met wat voor God wij van doen hebben. God heeft er pijn van als mensen sterven. God heeft er pijn van als mensen ziek worden. Hij heeft er pijn van door al het onrecht wat er in de wereld gebeurt. Het gaat hem aan het hart. Dat wij sterven, dat komt door de zonde. Maar daarom heeft God zijn Zoon gezonden, opdat wij werkelijk vrij zouden zijn in hem. En ik denk dat dit het geheim is. Dat we volledig onze rust vinden bij de goede herder. Hij zorgt voor zijn schapen door de moeilijkheden heen. En deze God, de God van het leven, die ziet naar u om. Deze God die geeft om jou. En misschien zit u hier met ziekte. Of weet u van mensen in uw omgeving die binnen afzienbare tijd zullen sterven. En dat doet pijn en dat gaat heel diep. Maar God weet ervan. Hij gaat met u mee. Waar u en jij doorheen gaat, daar is Jezus doorheen gegaan. Waar de pijn ligt bij u, ik weet het niet. Maar hij weet ervan. En broeders en zusters, ik wil u echt bemoedigen vanmorgen. Weet dit, dat wat Johannes schrijft in Openbaring 7. En God zal alle tranen van uw ogen afwissen. Alle dierbaren die we moeten missen als zij in Jezus gestorven zijn. We zullen ze weer ontmoeten. Omwille van Jezus' tranen zullen ooit die van ons worden afgewist. Uw tranen, mijn tranen, daar is geen rouw meer, daar is geen dood meer, maar er is een eeuwig samen zijn met Jezus. Ja, Jezus die moest sterven, maar toen brak de opstandingsmorgen aan. En Jezus die bad tot de Vader, opdat zijn naam verheerlijkt wordt en de heerlijkheid van God gezien zal worden. En straks zal de bazuin klinken. Dan zegt het schriftwoord dat wij in één oogwenk bij hem zullen zijn. Eén keer met de ogen knipperen. En dat is de luide roep van de Vader uit, dat hij zo graag wil dat zijn kinderen bij hem zijn. Broeders en zusters, wij hebben een hoop die vast en zeker is. En zijn naam is Jezus. Hij is de opstanding en het leven. Ons anker ligt vast in hem. En laat daarom dat ons wachtwoord blijven. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Amen. We gaan zingen met elkaar uit Johannes de Heer 104. Dat heerlijke lied, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. En laten we het doen uit volle borst.